En vandaag komen we terecht in het laatste gedeelte van Openbaring. En wij waren gebleven, meen ik, bij ongeveer de afmetingen die van de stad gegeven worden in Openbaring 21 vanaf vers 15. Daar hebben we het al even eerder over gehad. Vanwege de vraag of dit Jeruzalem letterlijk zou kunnen of moeten geïnterpreteerd worden of niet. En toen heb ik gezegd, nou dat zal niet meevallen om dat letterlijk te interpreteren. Bovendien ontgaat ons de zin daar ook van. En mede is dat erg moeilijk om het letterlijk te nemen vanwege de afmetingen die gegeven worden. Want die zijn zo onvoorstelbaar groot dat je er verder geen kant mee op kunt. Want wat er staat in vers 15 is, hij die met mij sprak had een gouden rietstok, opdat hij de stad zou meten en haar poorten en haar muur. Meten, dat weet u, dat heeft van doen met het eigendomsrecht. Daar hebben we het eerder al over gehad naar aanleiding van Openbaring hoofdstuk 11. Waar sprake was van het meten van de tempel. De rietstok geeft de maat en dus de norm aan. En de rietstok is in dit geval van goud, zodat u weet wat de norm is en u weet dus ook wat er gemeten wordt. Alleen dat wat eeuwigheidswaarde heeft, want de norm is goud. En goud staat voor de eeuwigheid, voor eeuwige dingen. Vandaar dat eigenlijk gewoon een nieuwe schepping gemeten wordt. En daar hadden we het al over gehad, want dit Jeruzalem is natuurlijk gewoon de uitdrukking van het koninkrijk van Christus, dan wel van het nieuwe verbond. En in de praktijk is daar toch geen verschil tussen, want de koning is de priester en de priester is de koning. De priester namelijk, hoge priester van het nieuwe verbond en de koning van het zogenoemde Messiaanse Rijk. Het koninkrijk Gods of het koninkrijk der hemelen of hoe het bij gelegenheid maar heet. Daarna staat er hij met de stad en haar poorten dus en haar muur dus, de buitenste afmetingen dus. En de stad lag vierkant. En haar lengte was zo groot als haar breedte, dan is het vierkant. En hij mat de stad met de rietstok op 12.000 stadien, de lengte, de breedte en de hoogte. Zodat de stad niet alleen een vierkant was in de zin van de planometrie, zo heet dat geloof ik, in het vlak namelijk. Maar het is een kubus blijkbaar. En daarna corrigeren wij ogenblikkelijk, want je kan wel zeggen dat het een kubus is, maar je kan ook nog zeggen dan dat het een piramide is, want die is ook vierkant met vier gelijke zijden. En de hoogte van de piramide is in dit geval gelijk aan de lengte en de breedte. Dus dat had ook nog gekund, één piramide. En als je nou toch bezig bent, kun je altijd nog denken, dan is het, kan het ook nog een bol zijn, maar een bol is niet vierkant. Maar wel heeft een bol precies dezelfde afmetingen als je daar lengte en breedte en hoogte van meet, dat is alle keren gelijk. In alle gevallen gaat het erom dat wat er ook gemeten wordt, het heeft maar één afmeting. Heb je die? De lengte, de breedte, de hoogte, de middenlijn, net zo je wil. Er is maar één afmeting, daar begin ik maar even mee. En de afmeting is 12.000 stadien. Een Griekse stadie, wij noemen dat meestal dan een stadion overigens, stadion, is 180 meter. Dat is de lengte van de renbaan, vandaar een stadion, één renbaan, 180 meter. Bij ons is geloof ik veel meer inmiddels, maar goed, om praktische redenen. 12.000 stadion is 12.180 meter, dat is 2.160 kilometer. Heb je dat? Dat is meer dan 2100 kilometer, 2160 kilometer lang en breed en hoog. Hoe ver kom je als je 2160 kilometer reist? We zitten in de zomermaanden, dus je kunt het nog gaan proberen, maar je komt er verbazend eind weg. Zo lang en zo breed en zo hoog, 2000 kilometer hoog, is voldoende om hoogtevrees te krijgen. Ik bedoel, het is een onvoorstelbare afmeting. En de technici zeggen natuurlijk, dat kan op de aarde niet, want dan raakt hij uit balans enzovoort. Dan zeg ik altijd, nou ja, als mijn Bijbel het leert dat het zo is, dan is het zo. Dan zit ik er verder niet mee. Maar je moet wel goede redenen hebben om dit letterlijk te zien. Bovendien, je zal maar in dat Jeruzalem wonen, ergens in het midden. Hè? En dan op een van de hoogste verdiepingen. Voordat je dan je vuilnisemmer buiten hebt gezet. Maar iemand zal wel protesteren en zeggen, daar heb je geen vuilnis meer. Dus dan, maar dan heb je een nog groter probleem dus om het je voor te stellen. Ik geloof ook niet dat het letterlijk bedoeld is. Ik geloof dat het allemaal symboliek is. En die afmeting van 12.000 stadien herkennen wij natuurlijk ogenblikkelijk. Het is weer 12 en het is dus weer heerschappij. Het koninkrijk dat daarin uitgedrukt wordt, dat is altijd zo met het getal 12. En dat hebben we al gezien in de 12 fundamenten en de 12 poorten van de stad en de 12 stammen van Israël en de 12 uur in de dag. Daar hebben we, dacht ik, vorige keer allemaal over gehad. Dus ik hoef daar niet verder op in te gaan. In het algemeen gaat men er trouwens toch vanuit dat de afmeting moeilijk een Griekse stadion kan zijn, omdat we hier terecht zijn, weliswaar in een Griekse cultuur van oorsprong, maar toch niettemin in een Romeinse wereld. Je zou dus moeten uitgaan van een Romeinse stadion. Dat ligt namelijk meer voor de hand, omdat dit een Romeinse wereld is. Maar dan worden je problemen alleen maar groter van, want een Romeinse stadion is 625 meter... zodat je dan komt op de afmetingen van de stad van 7500 kilometer, 7500 kilometer lang en breed en hoog. Waar het maar om gaat is dat de norm is die van de eeuwigheid, een gouden rietstok, en de afmeting is 12, want het is het koninkrijk van Christus dat hier wordt uitgebeeld. En that's it. Meer kun je daar niet mee. Bovendien kun je nog afvragen hoe het in vredesnaam mogelijk is dat daar iemand was met een gouden rietstok en die ging de stad meten. Hoeveel jaar denkt u dat hij erover gedaan heeft voor hij de stad gemeten had? Lang en breed en hoog, bedoel ik. Met een rietstok. We weten dat Johannes oud geworden is, maar ik denk niet oud genoeg om te wachten tot men die stad helemaal heeft opgemeten met die ene rietstok. Aan alle kanten. Dat lijkt me wel weer duidelijk. Daarna wordt de muur nog gemeten. Hij mat haar muur op 144 ellen. Wat je daarmee moet, weet ik ook niet. Of dat de hoogte van de muur of de dikte van de muur is. Waar het maar om gaat is dat je hier weer met het getal 12 terechtkomt. Maar nu in het kwadraat 144.000. Met dezelfde getal als dat we ook tegenkwamen in Openbaring 7. 12 maal 12, 1000. En weer spreekt het over precies hetzelfde. Dus daar blijft het ook altijd. Uitbeelding van het koninkrijk van Christus. De volgende versen hebben wij vorige keer al aangehaald in verband met jaspis, de allerkostelijkste steen uit vers 11. Want hier in vers 19 vinden we de fundamenten van de muur de stad waren met allerlei kostelijke gesteente versierd. Vers 18 trouwens ook. Het gebouw van de muur was jaspis en dat was hiervoor al genoemd in vers 11. De stad was zuiver goud, zijnde zuiver glas gelijk. En daarna krijg je die edelstenen in verband met de fundamenten van de stad. Daar kom ik nou niet op terug, want dat heb ik vorige keer al gezegd. En ik wijs hem voor de volledigheid nog een keer op. Die fundamenten van de stad waren niet getooid met de namen van de stammen van Israël. Zodat je hier niet de herhaling krijgt van de 12 stenen van de borstlap van de hoge priester. Want die waren voor de 12 stammen van Israël. Maar hier gaat het over de fundamenten van de stad. En die worden geassocieerd met de 12 apostelen. Het is dus niet hetzelfde, het is vergeefse moeite om het verhaal kloppend te krijgen, heb ik vorige keer gezegd. Maar wat uitgedrukt wordt, is edelstenen die nou eenmaal edelstenen zijn, omdat ze licht doorlaten, bij voorkeur meer en soms wat minder, maar hoe edeler, hoe meer licht doorlatend. En voor zover er sprake is van goud, heet het goud zijnde zuiver glas gelijk, dus het goud wordt ook geacht licht doorlatend te zijn. Die edele dingen zijn edele dingen letterlijk omdat ze licht doorlatend zijn, maar overdrachtelijk is dat zo omdat het licht de uitdrukking is van de wijsheid Gods, van het woord Gods, van de waarheid eigenlijk. En dingen zijn edel wanneer ze ontvankelijk zijn voor de waarheid, voor het woord Gods. Dat geldt voor u en mij ook. Wij zijn van een adellijk geslacht voor zover wij het licht van het woord Gods toelaten in onze levens en in onze harten. En dat is het hele verhaal. En voor zover Christus zelf uitgedrukt wordt in een edelsteen, bijvoorbeeld Odem, heb ik vorige keer gezegd in het Hebreeuws. En ik denk jaspis in dit Grieks van Openbaring, is dat omdat de Heer Jezus Christus nou eenmaal het licht Gods ontvangt. En vervolgens dat licht Gods ook doorlaat, weerspiegelt, doorgeeft enzovoorts. Daarom is goud altijd de uitbeelding van Christus, maar het had eigenlijk doorluchtig goud moeten zijn enzovoorts. Hè? En daarom zijn edelstenen sowieso primair de uitbeelding van Christus zelf als hoofd van de nieuwe mensheid. Maar uiteindelijk is het de uitbeelding van heel de nieuwe schepping. En dat vind je hier dus ook, ongeacht welke 12 stenen dat nou precies zouden hebben kunnen geweest zijn. Want de volgende versen spreken over dat doorluchtig zijn. U vindt dat in vers 21, waar nog genoemd worden 12 poorten, waren 12 parelen. Eén poort zo groot als één parel, want het staat er. Iedere poort was elk uit één parel. Er bestaan niet parels die zo groot zijn. Dan moet je namelijk ook nog zulke grote oesters hebben. Die... En als je zegt ze bestaan niet, besef ik altijd dat je dat nooit kunt bewijzen. Je kunt alleen hooguit bewijzen dat iets wel bestaat, dat iets niet bestaat, is per definitie niet te bewijzen. De logica staat dat niet toe namelijk, maar niettemin zeg ik dan toch maar, ze bestaan niet, zulke grote parels. En waarom ook? Het is symboliek. En u weet hoe het met parel is. De parel wordt geacht afkomstig te zijn uit de afgrond. Dat is een ding gemaakt wordt door een oester, al of niet willekeurig, dat doet er nou niet toe. Maar het komt uit de zee en uit de afgrond. En het idee is gewoon dat de parel helemaal in het algemeen in beeld is van de nieuwe schepping. En de nieuwe schepping wordt voortgebracht uit die oude, die eenmaal door water vergaan is, in de afgrond verdwenen is. Maar in het herscheppingswerk dat begonnen is in de zeven dagen van Genesis 1, wordt zo'n nieuwe schepping uit de oude voortgebracht. Vandaar dat Genesis 1 begint met wateren en een afgrond. Enzovoort. Daar komt van alles uit voort. Dan is het nog niet compleet, maar in de toekomst zal het compleet zijn. En hier wordt het uitgebeeld. En meer specifiek, in Matteüs 13 is de parel een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige dagen. En dat is waarschijnlijk hier ook wel het geval, omdat gezegd wordt, 12 poorten waren 12 parelen. En u weet, de poorten werden in verband gebracht met de 12 verslachtende kinderen Israëls. En vervolgens is er een verband met de 12 apostelen, daar ga ik nou niet specifieker op in, maar het duidt op het begin, de poort, het begin en de heerschappij van en over het koninkrijk. Maar u weet dat het begin van het koninkrijk gelegen is in de gemeente. Wij zijn het begin van het koninkrijk en bovendien is ons de heerschappij gegeven, uitgedrukt in eventueel de poorten. En bovendien, maar die is minder bekend, de gemeente wordt primair, maar in elk geval officieel geacht afkomstig te zijn, officieel uit de 12 stammen van Israël. Begrijp je me goed? Voor de volledigheid zeg ik het erbij. Als het niet officieel is, maar gewoon praktisch, dan wordt de gemeente verzameld uit alle volkeren. Maar de rechten van de gemeente als zodanig, en dus de voorrechten van de gemeente, zijn ontleend aan de zegeningen die aan Israël, de 12 stammen van Israël, beloofd waren. Daar gaat het maar om. En juridisch en historisch is dat dan ook gerealiseerd geworden. Maar daar ga ik nou natuurlijk vandaag niet verder op in. Maar terug naar het eigenlijke thema van deze verse. Het eigenlijke thema is: alles is licht doorlatend en alles geeft uitdrukking aan de veelkleurige wijsheid Gods. Dat doen de stenen, de edelstenen. De breking van het licht in die stenen heeft verschillende kleuren tot gevolg. Dat is de veelkleurige wijsheid Gods. Het is licht immers, maar in vele facetten, vele kleuren. En hetzelfde geldt ook voor de parel, want u weet, de kleur van de parel noemen wij parelmoer. Dat is helemaal geen kleur, maar je kan het niet anders zeggen. Als je een goede parel, dan vind je alle kleuren in terug. Alle samenstellende kleuren van het licht komen daarin tot uitdrukking. Niet in een vlakje in die kleur en een vlakje in die kleur, zoals bij edelstenen, eventueel, maar vermengd. En die kleur noemen wij dan parelmoer. Je vindt het ook nergens anders dan alleen in de parel. Om een of andere vreemde reden. Ja, het heeft te maken met de kristalvorming en zo. Maar daar ga ik allemaal niet op in nu, hè. Maar het is licht doorlatend, of althans licht door. Let op door, er doorheen. Licht doorgevend. En alles wat onder het nieuwe verbond leeft, alles wat leeft dus in het koninkrijk van Christus, zoals u en ik als gelovigen, wij zijn licht doorgevend. Dat wil zeggen, we ontvangen licht en we geven het weer door. En in ons komt de veelkleurige wijsheid Gods. Dat wil zeggen, in de gemeente komt de veelkleurige wijsheid Gods tot uitdrukking. En dat is wat letterlijk zo gezegd wordt dus in Efeze hoofdstuk 3. Wat was het? Vers 19 of 11, of althans daar in de buurt. Daar staat aan, hè? Maar uiteindelijk is dat niet alleen voor toepassing op de gemeente, maar op heel die nieuwe schepping. Vers 21, de 12 poorten waren 12 parelen, iedere poort was elk uit één parel. En de straat der stad was zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. Goud, zuiver goud, gelijk doorluchtig glas. Nou lijkt zuiver goud bij ons helemaal niet op doorluchtig glas. Maar in het visioen wordt het zo beschreven. Hoe dat eruit ziet, heb ik geen idee van. Maar u weet, heb ik waarschijnlijk ook vorige keer al verteld, goud heeft iets met licht van doen, nou eenmaal. Hè? We hebben een zon die ons licht geeft en de zon wordt geacht goudkleurig te zijn. En een beetje lamp is ook een gouden luchter, een gouden lichter, zeg ik altijd. Want dat is wat het betekent, een gouden verlichter, een luchter. Goud is licht, uitgedrukt ook in de bekende kroon, die eigenlijk een uitbeelding is van de zon. Die licht geeft en de punten aan de kroon, weet je, door er van die puntjes op te zitten, is een uitbeelding van de stralen van de zon. Enzovoorts. Het is klassiek, dat hoef ik u, moet ik u eigenlijk niet eens vertellen, u wordt geacht gewoon dat soort dingen te weten. En hier drukt het zich uit in goud, eeuwigheid dus, een eeuwig koninkrijk, en tegelijkertijd licht doorlatend, maar daarom juist is het eeuwig. Het leuke is trouwens dat aangezien goud niet oxideert, blijft het oppervlak, als er verder niks mee gebeurt, altijd glanzend, normaal gesproken, en dus altijd licht weerspiegelend. Maar lees nog even verder mee, vers 22. Ik zag geen tempel in dezelfde, in het Jeruzalem. Wij zijn gewend aan een Jeruzalem gebouwd rondom een tempel, of anders een tempel gebouwd in het midden van Jeruzalem. Maar hier staat, ik zag geen tempel in dit Jeruzalem, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel. En, in de betekenis van namelijk, uiteraard, het lam. De Heere, de Almachtige God, is namelijk het lam, is namelijk Christus en hij is de tempel. Dat weten we uit het eerste boek van Johannes, dat wij althans in de volgorde van de Bijbel hebben. Want in Johannes 2, de evangelie van Johannes, spreekt de Heer al over, breek deze tempel af enzovoort. En er staat er, en dit zeide hij van de tempel, zijns lichaams, namelijk zijn lichaam. Hij is de tempel Gods, hij is de tabernakel Gods. En dat kwamen we ook al tegen in Openbaring 21 vers 3. De tabernakel Gods is bij de mensen en hij, want dat is Christus namelijk, hij is de tempel Gods. En voor zover de gemeente zijn lichaam is, en dat is zo, wordt de gemeente dus ook beschreven als tempel Gods. Met Christus aan het hoofd. Het is gewoon voortgezette Bijbelse beeldspraak. Ik zag geen tempel in dit Jeruzalem, want de Heer, de Almachtige God, is haar tempel. Bovendien, waar de tempel slechts de tempel is, als daar het woord Gods bewaard wordt, andersom ook dus, hè, als het woord Gods er niet bewaard wordt, is het geen tempel. Tempel gebouwd rondom de Ark des Verbonds, maar daarin de twee stenen tafelen. Of iets breder, de tempel is de plaats waar de bibliotheek was en zou moeten zijn. Namelijk waar de wijsheid, en dat is per definitie de wijsheid Gods, bewaard zou worden. Zodat men naar de tempel zou gaan om te onderwezen te worden in de lieflijkheden des Heren. En waar is het woord Gods? Je kunt ook vragen, waar is de Ark des Verbonds een beeld van? En het antwoord is van Christus. En iets breder, waar is dus de tempel een beeld van? Het is precies hetzelfde, van Christus. Kortom, hij is de tempel. Het is een metafoor, maar vooruit. Christus is de tempel en de tempel is Christus. Dus zegt Johannes, ik zag geen tempel, ik zag alleen het lam. En wat ik nu als toelichting gegeven heb is, de tempel is alleen een tempel als er licht is, wijsheid is, als het woord Gods er bewaard wordt. Dat staat in het volgende vers. Want daar staat eerst, vers 22, ik zag geen tempel, want de Heere, de Almachtige God, namelijk het lam, is haar tempel. En nu weer een keer. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig. Behoeft de zon en de maan niet. Dat is hetzelfde als er was geen tempel. Dus daar was geen zon en maan. Was ook niet nodig, net zo min als een tempel, want het is hetzelfde. Eigenlijk. De stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde, in de stad namelijk, zouden schijnen om licht te brengen dus. Want de heerlijkheid Gods, dat is het licht Gods, want heerlijkheid is licht. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En, namelijk dus, het lam is haar kaars. En in vers 22 is het lam de tempel van dat Jeruzalem. En in vers 23 is het lam de lichtbron in dit nieuwe Jeruzalem. Maar daarna zeggen wij, er is eigenlijk geen verschil tussen. Zeker niet als wij gewend zijn aan Johannes, die de openbaring schreef. Die ik bij andere gelegenheden weer noem Johannes, de meester der metaforen. De meester van de beeldspraak en van de symboliek. Je vindt het hier dus terug. Jeruzalem heeft geen tempel, Jeruzalem heeft geen zon en maan, maar het is hetzelfde. Maar er is wel zoiets. Christus is daar en hij is het licht. Hij is de tempel enzovoort. En begrijp je me goed? Dat is de situatie waarin wij dus ook leven. Hè? Daarom hebben wij ook geen tempel, ook niet letterlijk. Wij hebben de Heer Jezus Christus in wie wij zijn en hij is bovendien in ons. En zijn heerlijkheid zou onze heerlijkheid zijn en onze wandel zou zijn tot heerlijkheid van hem. Kortom, hij heeft met zijn licht in onze harten geschenen om te geven verlichting, heerlijkheid enzovoort. Dat is 2 Korinthe 4 vers 4. Daarna vers 24. De volken die zalig worden, volken in de zin van menigten, de volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, precies. En u en ik maken deel uit als gelovigen van deze volken. Wij zijn zalig, zet er dus in. Tegelijkertijd ook, wij worden zalig. Die kent u toch hopelijk, hè? Want dat is ongeveer het grootste onderwerp van het Nieuwe Testament in het algemeen. Wij worden zalig omdat we zalig zijn namelijk. Werkt die zaligheid uit in onze levens, in onze wandel dus, in de praktijk. Wij worden zalig, naar de ziel heet dat officieel, bij Paulus zowel als Jacobus. Wij die zalig worden, wandelen inderdaad in haar licht, in het licht van die kaars, of in het licht van Jeruzalem, hoe je het maar lezen wilt, maakt mij nou niet uit. Maar het punt is namelijk, wij zijn in dat Jeruzalem, wij wandelen in dat licht. De volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En indien wij in dat licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkander en met God en met zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, 1 Johannes 1. De volken die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. Je kunt ook vertalen met moeten in haar licht wandelen. Maar goed, wij doen dat toch, dus ik heb er geen problemen mee. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Of ze dat nu al doen, daar kun je over van mening verschillen. Maar het is in elk geval zo dat de koningen der aarde geweest zijn sinds dit nieuwe Jeruzalem werd gebouwd. Dat wil zeggen sinds de opstanding van Christus. Dat er koningen der aarde geweest zijn die inderdaad hun heerlijkheid en hun eer in dat koninkrijk gebracht hebben. Dat is op de achtergrond van het feit dat de gemeente geacht wordt de erfgenaam te zijn van de 12 stammen van Israël, maar van de 10 stammen in het bijzonder en van die ene stam helemaal in het bijzonder, Efraïm namelijk. Omdat de koning daarvan inderdaad zijn heerlijkheid en eer daar bracht. Om de rest maar buiten beschouwing te laten, maar opdat u weet waar ik het ongeveer over heb. En bovendien, we zijn nog niet aan het eind van het verhaal, want dit Jeruzalem zou ook nederdalen, dat moet nog gebeuren, weet u wel. Vanaf de wederkomst van Christus of in de wederkomst van Christus. En in die dagen en daarna in de 1000 jaren zullen inderdaad de koningen der aarde hun heerlijkheid en eer in dat Jeruzalem brengen. En ik meen dat het Zacharië is waar beschreven wordt dat de volken der aarde of althans de koningen der aarde of althans delegaties van die verschillende volkeren minstens eenmaal per jaar zullen optrekken, op Grote Verzoendag of rond Grote Verzoendag en Loofhuttenfeest, minstens één keer per jaar zullen optrekken naar Jeruzalem om zich officieel jaar in jaar uit te onderwerpen aan de grote koning in Jeruzalem. In mijn Bijbel staat hier de verwijzing onder naar Jesaja 60 vers 3... Daar staat niet dat die koningen der aarde hun eer en heerlijkheid daarin brengen, maar er staat wel dat de koningen der aarde Christus heerlijkheid zullen binnengaan. En het is de beschrijving daar niet maar van de 1000 jaren, maar het is al de beschrijving zelfs van onze tegenwoordige tijd. Als u me ooit hebt horen spreken over Jesaja 60, dan zult u zich dat ongetwijfeld herinneren. Jesaja 60 vanaf vers 1 spreekt over onze tegenwoordige bedeling. Maak u op, wordt verlicht, want de heerlijkheid des Heren komt en zal over u opgaan, enzovoorts. En dat is in onze dagen volgens Efeze 5. En inderdaad, de volkeren, althans delen daaruit, en soms ook de koningen eruit, gaan wel degelijk dat koninkrijk binnen, zijn eer en heerlijkheid binnen en onderwerpen zich aan hem. Dat daar in onze dagen weinig meer van te merken is, dat is waar. We hebben trouwens ook niet zoveel koningen meer, langzamerhand. We hebben ze allemaal afgezet, zal ik maar zeggen, omdat we denken dat democratie nou eenmaal Gods wil is, schijnt het. Maar niettemin, zo is het geweest in de afgelopen 2000 jaar, zo zal het ook in de toekomst alsnog zijn. Bovendien wordt elders geschreven dat ook inderdaad de eerstelingen, hoe zeggen ze iets, van de rijkdom der volkeren gegeven zou worden aan Israël en via Israël gegeven zou worden aan de koning van Israël, die de koning over alle volkeren is. Ze zullen hun rijkdommen aan Christus aanbieden. En dat is wat hier beschreven wordt allemaal. Hè? De volken die zalig worden zullen in een licht wandelen en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. Als ik het niet zeg, dan komt u er zelf nog ooit een keer op. Je kunt zelfs onder de koningen der aarde nog eventueel, als je wil, verstaan gewoon u en ik. De gemeente namelijk, want in de toekomst zullen wij die koningen der aarde zijn. Op het hoogste niveau wel te verstaan, vanuit de hemelse positie. Ik ben niet zo snel om het zo toe te passen, want ik blijf van mening dat de gemeente weliswaar in Openbaring genoemd wordt via de symboliek, maar niet specifiek wordt beschreven of zo. Het wordt meer buiten beschouwing gelaten, bij voorkeur. Maar dat heb ik gezegd ook toen wij de term bruid tegenkwamen enzovoorts. Hè? Vervolgens vers 25, haar poorten, de poorten dus van dit Jeruzalem, van Christus Koninkrijk en daarmee van het nieuwe verband. Haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags. Onder desdaags te verstaan dagelijks. Zoals uit het verband blijkt. U weet, de poorten van de stad worden niet desdaags gesloten. Desdaags gaan ze juist open. En desnachts gaan ze dicht. Omdat je dan niet goed kunt zien wie er in en uit gaat. Maar er staat hier desdaags had moeten zijn dagelijks. Want zo is het wel. De poorten van zo'n stad werden dagelijks, dat wil zeggen aan het eind van de dag in dit geval, gesloten. Als nacht wordt namelijk. Maar er staat, de poorten zullen niet gesloten worden desdaags of dagelijks, want al daar zal geen nacht zijn. En als het niet donker wordt, hoeven de poorten ook niet dicht. Hetgeen de verwijzing is, ook zeker naar onze dagen, waarin het de dag der zaligheid is. U weet wel, dat is weer Jesaja 60. En ik wijs er maar op, onder vers 24 stond de verwijzing naar Jesaja 60 vers 3. En terecht, denk ik, want onder vers 25 zou primaire verwijzing moeten staan naar Jesaja 60 vers 1. Maar in uw Bijbel staat waarschijnlijk ook een verwijzing naar Jesaja 60 vers 11. Dus Jesaja 60 bevindt zich hier op de achtergrond. Maar dat is het hoofdstuk dat ik net geciteerd heb. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Of de nieuwtestamentische variant uit Efeze 5. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. En daarna de toelichting daar in Efeze 5, maar ook in Romeinen 13 en in 1 Thessalonicenzen 5, want daar, in al die plaatsen wordt het geciteerd. En er staat bij, het is nu de welaangename tijd, het is nu de dag der zaligheid, het is nu dag Dus laat ons in het licht wandelen. Slapen doe je 's nachts, maar zegt de apostel, het is niet nacht, het is dag. Dat licht van die heerlijkheid van Christus schijnt in elk geval in onze levens. En andersom, wij zijn tot dat licht gekomen en daar wandelen wij in. En zolang wij hier zijn, in elk geval, staan de poorten van die stad open. Ieder die wil, kan daarin gaan, als je wil. Maar het probleem is, en dan ben ik er weer terug in Evangelie van Johannes, hoofdstuk 3 bijvoorbeeld. Het probleem is dat de mensen de duisternis liever hebben dan het licht, want hun werken zijn boos. Ook de beschrijving van onze dagen. Maar de poorten van de stad gaan niet dicht, want in die stad is geen nacht. Daar is dat licht altijd. Christus is daar en dus is het licht. En men zou komen tot het licht. Zoals het Nieuwe Testament bij herhaling ons uitnodigt. Haar poorten zullen niet gesloten worden, dus daar zo dagelijks, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. Want je zou hem andersom moeten lezen. Degene die daarin gebracht worden, degene die daar dus inkomen in dat nieuwe Jeruzalem, zijn de heerlijkheid en eer der volken. Want de aardigheid is dat wij als gelovigen naar menselijke maatstaven behoren in het algemeen, dan hoeft u zich persoonlijk niet aangesproken te voelen, hetgeen dan jammer zou zijn, maar vooruit, dat wij geloven in het algemeen geacht worden te behoren tot het verachte en het onedele. Ik heb er geen moeite mee, ik reken me daar graag toe. Maar hebben we dat weer geregeld, hoeven we ons ook nergens meer over op te winden. Wij zijn toch het verachte en onedele. En als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje. Dus dan maar een dubbeltje. Maar niettemin, naar Gods normen, zijn wij juist het tegenovergestelde. Juist daarom. Dat wil zeggen, wij zijn gelovigen geworden. En natuurlijk waren wij zwak, maar zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En dat plaatst ons ver boven de wereld met zijn wijsheid. Nou ja, veronderstelde wijsheid. Nog steeds hetzelfde schriftgedeelte, namelijk 1 Korinthe 1. Want Christus is ons geworden wijsheid van God en rechtvaardigmaking en heiligmaking, wat het maar was. Veracht en onedel, naar menselijke maatstaven, dat is inderdaad zo. Maar naar Gods maatstaven zijn wij edel, want wij ontvangen immers zijn licht en weerspiegelen dat. Dat is 2 Korinthe 3, dat woord, weerspiegelen dat. Dus die heerlijkheid en eer der volken, dat is de aanduiding in het algemeen van de gelovigen. En ze komen het koninkrijk binnen. En daarna vers 27, naar Johannitisch gebruik. Het tegenovergestelde nog even. Want die gelovigen uiteraard gaan daar binnen, degene die dat licht ontvangen. Want kenmerkend voor de stad is dat het licht doorlatend is. Er is geen duisternis, er is geen schaduw. Het licht gaat erin en door alles heen. En dus komt er in die stad niet iets in dat ontreinigt of gruwelijkheid doet, een leugen spreekt. Kortom, er komt geen ongelovige in, maar die termen die kennen we reeds uit vers 8 van dit hoofdstuk. Staat er iets uitgebreider. Het idee is gewoon, degenen die het licht ontvangen gaan erin en degenen die het licht afwijzen, die dus in duisternis blijven, komen hier niet binnen. De enige die binnenkomen zijn degenen die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Einde van dit hoofdstuk en dus van vers 27. En degenen die niet geschreven zijn in het boek des levens des lams, maar dat was het laatste vers van hoofdstuk 20, worden geworpen in de poel des vuurs. En die twee samen bevestigen dat dit nieuwe Jeruzalem de beschrijving is uiteindelijk van heel het koninkrijk van Christus en dus uiteindelijk van heel de nieuwe schepping. Twee mogelijkheden, heb ik vorige keer ook gezegd. Of men is in dat Jeruzalem, aan het eind van het verhaal. Men is of in dat Jeruzalem, of men is in de poel des vuurs, een van beide. Daarna moet ik u nog snel even twee dingen noemen. Twee schriftplaatsen in dit verband. Ter illustratie van dat beeld van het licht gaat er in en erdoor en is overal, er is geen schaduw. Zo wordt namelijk de nieuwe schepping beschreven in 1 Korinthe 15, wat gaat over de opstanding, lichamelijke opstanding en uiteindelijk de voltooiing daarvan op de jongste dag, waar staat in vers 28, en dan ben je voorbij de jongste dag, die is al beschreven hiervoor, Maar er staat in vers 28... En wanneer hem alle dingen, de schepping, het al, het heelal... wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn... in de zin van ook in de praktijk... dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden... dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Dat wil zeggen, dat is het eind van zijn officiële functioneren... als bouwer, als zoon. Dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden... dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Opdat God zij... dat wil zeggen, opdat God zou zijn... want dat is de bedoeling, en zo zal het zijn... opdat God zij alles in allen... Over die uitdrukking is erg veel gefilosofeerd. God alles in allen. Er zijn hele theologieën op ontwikkeld, zoals die van het pantheïsme enzovoort. God is overal en God is overal in en dat soort dingen meer. Dat is ook de algemene vrijzinnige gedachte altijd. Je vindt hem ook terug bij de beide lindenbomen, zal ik maar zeggen. God is altijd en overal, ergens overal, wel in aanwezig. Ze zeggen nog wel, God is in alles en in allen, maar niet zeggen zij, God is alles. In alles en allen. Zover gaan ze weer niet, maar ja, dat is altijd zo. Hè? We nemen een stukje van de Bijbel en de rest gooien ze weg. Of schrijven ze overnieuw. Maar goed, daar gaat het nou verder niet over. Maar heel het idee, God is alles in allen, dat zou u moeten herkennen, want zo zou het zijn, was de bedoeling in onze levens. God is in ons, want zijn woord en dus zijn geest is in ons. Hij is ons leven en hij heeft overal toegang, om zo te zeggen. Wij zijn erin gedrenkt, gedoopt, gedrenkt en dus van doordrenkt. Maar dat is kenmerkend voor een nieuwe schepping. En voor zover dat uiteindelijk niet het geval is, omdat wij nog in dit oude lichaam zijn, zegt 1 Korinther 15, nou ja, daarom zullen we ook een nieuw lichaam ontvangen. En daar gaat het hele hoofdstuk over. Dan in elk geval is God alles in allen. En als je God ziet als licht, en God is licht, met dank aan Johannes, God is licht, en in hem is gans geen duisternis. Als God dan is alles in allen, wil zeggen... in de beeldspraak, dat alles licht is en alles licht doorlatend is. Nou, dat is precies wat Openbaring beschrijft in verband met het Nieuwe Jeruzalem. En de andere schriftplaats die ik hiernaast leg is dan dus Colossense hoofdstuk 3, vers 11, waar geschreven wordt over de nieuwe mens, vers 10, en daarmee over de gemeente, want verder strekt het hier in Colossense niet... Dat gij aangedaan hebt de nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis, maar kennis is licht. Waarheid, kennis, wijsheid, licht. Nieuwe mens die vernieuwd wordt tot kennis. Nieuwe mens, vers 11, waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en vooruit, barbaar en skit. Dienstknecht en vrije, want dat zijn allemaal aardse onderscheidingen binnen de oude schepping. Maar Christus, en hij is licht. Hij is het licht der wereld, toch? Dat is Johannes' evangelie. Maar Christus is alles en in allen. En hier vind je dezelfde uitspraak. Iets beperkter, er staat niet God, maar er staat Christus. En vervolgens wordt het toegepast slechts op de gemeente. Omdat hier in Colossense niet verder gekeken wordt dan die gemeente. In 1 Korinther 15 spreekt al over een hele nieuwe schepping, over de jongste dag en daarna. Maar hier gaat het niet verder dan de gemeente. En dan staat erop dat Christus zou zijn. Alles en in allen. Met andere woorden, wat ooit van toepassing zal zijn op een gehele nieuwe schepping, is nu reeds bij wijze van prematuur van toepassing op de gemeente. Daarom zijn wij dus ook eerstelingen van die nieuwe schepping. Met het daarbij behorende eerstgeboorterecht, uiteraard. Maar beide teksten kennen dezelfde uitdrukking, Christus of God, alles in allen. Maar het wordt in Openbaring beschreven, namelijk het licht is overal, schijnt overal door en in en verdwijnt dus niet. Er is daar geen duisternis en in dat licht wandelen wij dus vandaag reeds. Zo komen wij aan hoofdstuk 22. Hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens... klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. En ogenblikkelijk vinden wij een verwijzing onder dat vers naar Ezechiël 47. Want daar vinden we gelijksoortige profetie. En in die hoofdstukken vinden we trouwens ook een profetie over een nieuw Jeruzalem op een of andere wijze. Maar daar ga ik verder niet op in. Maar in hoofdstuk 47 van Ezechiël vinden wij inderdaad zo'n uiteenzetting die in hoge mate overeenkomt met deze uit Openbaring 22. In Ezechiël 47 lezen wij vanaf vers 1. Daarna bracht hij mij weder tot de deur van het huis, de tempel namelijk, en ziet, er vloten wateren uit van onder de dorpel des huizes naar het oosten en zo verder. Een rivier waarvan staat dat die wateren van die rivier die in de tempel ontspringt, dat die wateren zelfs terechtkomen in de Dode Zee, die daardoor niet meer een dode, maar een levende zee wordt, waarin vis zich bevindt en ook vis gevangen wordt. Of dat letterlijk gelezen moet worden of niet, ontgaat mij enigszins. Daar ga ik nou dus ook geen uitspraken over doen. Maar ook als het letterlijk zo zou zijn, dan nog houdt het zijn overdrachtelijke betekenis, als u begrijpt wat ik bedoel. In Ezechiël 47 is het trouwens in het algemeen niet de beschrijving van een nieuwe schepping of zo. Bovendien, de stroom van levend water ontspringt daar uit de tempel, terwijl Openbaring 21 zegt, in dat Jeruzalem is geen tempel. Dus het wordt toch wat lastig. Daarom staat er ook in Openbaring 22 een stroom van levend water voortkomend uit de troon Gods. Het kan moeilijk staan uit de tempel, omdat er geen tempel is. Maar nou is het dus de troon Gods, want er is geen tempel, namelijk het Lam Gods op de troon enzovoort. Maar voor de symboliek blijft dat natuurlijk allemaal precies hetzelfde en komt overeen met wat meer gangbare, meer bekende beelden, zoals die uit Jesaja hoofdstuk 12, aangehaald in, ik meen, Johannes 7, waar staat dat levende wateren zouden stromen uit het binnenste van de Heer Jezus Christus. Waarbij dat levend water gewoon een beeld is van het leven dat Christus voortbrengt en dus van eeuwig leven. En in die wateren zou men ondergaan, zoals trouwens in Ezechiël 47 beschreven, en zoals ook tot uitdrukking komt in bijvoorbeeld de doop. Men zou erin ondergaan, door meegenomen worden, deel aan hebben. In elk geval, de staatheid toonde mij een zuivere. Dat woord zuiver is hetzelfde als het woord voor rein. Rein water dus. Hij toonde mij een zuivere rivier, stromend water, van water des levens. Men zegt dan is het levend water en dat betekent stromend water. Ik zeg nou, dan ontgaat je de metafoor weer. Water des levens wil zeggen water, namelijk leven, want water is een beeld van het leven, omdat water een beeld is van het woord des levens, van het woord Gods. En dat levende woord komt voort uit Christus zelf. Klaar als kristal, dat wil zeggen helder en eigenlijk dus weer doorzichtig of doorluchtig, doorschijnend. Als kristal, want kristal is nou eenmaal een doorschijnend materiaal. Voortkomend uit de troon Gods en des Lams, maar het beeld als zodanig komt echt overeen met een tempel waarin het woord Gods bewaard wordt en waar het voor een ieder toegankelijk is en waar vandaan het ook verspreid wordt. Maar het is een ander beeld. Hier wordt het woord uitgedrukt in water en het vindt zijn oorsprong in Christus zelf, die geacht wordt het woord zelf te zijn, en van hem uitstroomt het voort. Dan vers 2. En in het midden van haar straten op de een en de andere zijde der rivier was de boom des levens. Het idee is dus dat het water stroomt midden, in het centrum dus, in het midden van de straat, de breedte van dit nieuwe Jeruzalem. Dat wil zeggen, het hart van Jeruzalem wordt op een of andere wijze gevormd door die rivier. En daar valt weinig meer aan uit te leggen, lijkt mij. Want de kern van heel die nieuwe schepping, van het nieuwe verbond, van het koninkrijk van Christus, is gelegen in dat woord dat uitgedrukt wordt in dit water. Er staat dan ook, en op de ene en andere zijde de rivier, dat wil zeggen op de oevers van deze rivier, was de boom, men zou het moeten lezen als geboomte, want één boom kun je niet aan twee kanten van het water hebben, lijkt mij. Het is dus het geboomte, want zo kan zo'n woord ook vertaald worden, het geboomte des levens. En zo wordt het gewoonlijk ook uitgebeeld. Als men het uittekent, tekent men die rivier met aan beide kanten die bomen. Een boom des levens die we kennen natuurlijk uit de eerste hoofdstukken van Genesis. En u weet, men zou van de boom des levens eten om leven te hebben. En als men gezondigd, dat zou men moeten sterven en wordt men dus ook verwijderd van de boom des levens en wordt de weg naar de boom des levens dus ook bewaakt door een cherub of door cherubim, zoals er staat, hè. Opdat Adam, staat er, opdat de mens niet zou eten van de boom des levens en leven in eeuwigheid. Maar daarmee is wel gezegd dat het eten van de vrucht van de boom des levens uitdrukt het ontvangen van eeuwig leven. Dus of je nou dat water des levens hebt of het geboomte des levens, het beeld alle twee gewoon hetzelfde uit. Bron van eeuwig leven. En daarom vind je logischerwijze deze bomen geplant aan waterbeken. En nu was ik ineens in Psalm 1, want daar wordt geschreven over een mens die niet wandelt in de raad der goddelozen en die is als een boom geplant aan waterbeken. Mijn vraag is altijd ogenblikkelijk, wie is die boom? En aangezien ik het niet ben, en u ook niet trouwens natuurlijk, is het gewoon de Heer Jezus Christus. En al wat hij doet zal wel gelukken. Dat blijkt hier ook, want er staat, dat geboomte des levens brengt voort 12 vruchten. Hoezo 12 vruchten? Het is gewoon in de zin van 12 oogsten. En waarom 12? Wel omdat normaal maar 1 maand in het jaar de oogsttijd is. En omdat geboomte nu eenmaal onderworpen is aan de cyclus van de seizoenen, zodat maar in 1 maand van het jaar de vrucht gevonden wordt. Maar als hier staat, het brengt voor 12 vruchten, wil zeggen dat die boom dus continu, voortdurend vrucht voortbrengt. En dus niet meer onderworpen is aan seizoenen. Want er is niet meer een donker, een duister, een koud seizoen zoals de winter. Het is altijd goed weer en dus brengt de boom het hele jaar door vruchten voort. Dat is ook niet nieuw, want het is iets dat al uitgebeeld werd in de menorah. De gouden kandelaar, die een uitbeelding was van een amandelboom, waaraan zich bevonden knoppen, bloemen en noten, vruchten. Dat kan normaal ook niet. Je krijgt eerst een seizoen met knoppen, dan komen de bloemen later en dan nog later worden de vruchten voortgebracht. En als je ze alle drie tegelijk vindt aan die boom, wil zeggen dat die continu vrucht draagt. Dat er continue ontwikkeling is. Met andere woorden, daar werkt de dood, daar werkt het verderf niet meer. Maar dat is nou juist wat eeuwig leven is. En dat is wat de menorah, de amandelboom, de menorah, de gouden kandelaar, dus ook uitbeeldt. Alleen de gouden kandelaar is in de eerste plaats een kandelaar, is licht. Maar dat is weer hetzelfde, licht is leven. En het licht op de kandelaar mocht dus ook nooit uitgaan. Want dan klopt het beeld niet meer namelijk. Dus altijd licht, altijd leven. En dus hier vind je overal licht. En dus ook overal leven, water des levens, maar ook geboomte des levens. Maar het is gewoon elke keer precies hetzelfde verhaal. Er is geen vergankelijkheid meer daar. De dood zal niet meer zijn, weet u nog? Nog rouw, nog gekrijt, maar zo stond het in letterlijke taal in vers 4 van Openbaring 21. Geboomte des levens, dus voortbrengen de 12 vruchten in de zin van maand tot maand gevende zijn vrucht, dat staat er. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En ook dat drukt precies hetzelfde uit. Ons ontgaat gewoonlijk dat bladeren van bomen en planten van oudsher bekend waren om hun geneeskrachtige werking. We hebben dat niet meer, het ziekenfonds vergoedt het ook niet meer. We hebben pilletjes, het moet komen uit de een of andere chemische fabriek. En dan denken wij dat we daardoor gezond blijven enzovoorts. En misschien werkt het op een of andere wijze wel, maar heel wat van die materialen worden wel degelijk ontleend aan plantaardige bronnen. Dat wil zeggen wel degelijk aan boombladeren en wat het allemaal was. Bekend is ook dat wonden verbonden werden met bepaalde type bladeren, omdat het een geneeskrachtige werking heeft op een of andere wijze die wij over het algemeen verleerd hebben. En hier staat gewoon, de bladeren van de geboomte des levens waren tot genezing der heidenen, volkeren. Maar het is hetzelfde als men eet van de vrucht van de boom des levens en heeft dus eeuwig leven. Of men gebruikt de bladeren van de boom om de wonden te verbinden en dus te genezen. Maar drukt hetzelfde uit, eeuwig leven. Toen zei iemand, ja, maar dan kan je dus in Jeruzalem toch ziek zijn. Want anders hebben die bladeren niet nodig ter genezing. En dan zeg ik, nee, men is ziek, maar daarom gaat men dat Jeruzalem binnen. Want daar wordt men genezen. Want daar is licht en licht is leven. Daar is water en water is leven. Daar is de boom des levens en de boom des levens geeft leven. En daar is het gebladerte van de bomen, dat geeft leven. Het is gewoon elke keer hetzelfde. Het is precies hetzelfde als wat wij klassiek noemen het eenvoudig evangelie. Het is overal God voor. En het niet om spot mee te drijven, maar ik zeg het maar simpel, zo is het ook. Wij komen tot de Heer en laten hem zijn werk aan ons doen. Hij geneest ons. In de zin van door zijn striemen is ons genezing geworden. Wordt ook slecht begrepen over het algemeen. En men is geneigd het toe te passen op het meest aards en lichamelijke niveau dat men denken kan. En dan is men juist buiten de betekenis van de uitdrukking gekomen, helaas. Maar goed, ga ik ook maar niet verder op in. Maar het idee is gewoon dat die stad, daar is eeuwig leven. En daarom zou men die stad ook binnen gaan. Waarom ook niet, die poorten staan open. Daarna, en geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Vervloeking is uiteindelijk ook de werking van het verderf, van de dood. Maar die is er niet meer. Er is geen vervloeking meer tegen wie dan ook. En de troon Gods en des Lams. Maar en zou je dit keer kunnen lezen als namelijk, maar liever nog als want. En is het standaard voegwoord, maar in dit geval zou ik een verklarend voegwoord maar invullen, dan wordt het want. Er is geen vervloeking meer. Waarom niet? Wel omdat de troon Gods, de troon van Christus, daarin is. En daar werkt geen vervloeking meer uit, omdat Christus hoger is dan welke vervloeking ook. Christus heeft ons namelijk verlost van de vloek van bijvoorbeeld de wet. En daarmee dus ook van de zonde en van de dood. Want de troon Gods, de troon van het Lam, is daarin. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. Ja, dat lijkt mij ook duidelijk. Ja. Wat doen dienstknechten? Dienen. Wat doen zijn dienstknechten? Hem dienen. Dat staat er ook. Zijn dienstknechten zullen hem dienen en zullen zijn aangezicht zien en zoeken. Zij zullen zien op Jezus, de overste leidsman en volleinder des geloofs. Dat is Hebreeën 12. Ze lopen de loopbaan, dat zouden wij namelijk ook doen. En we zijn toch zijn dienstknechten en we leven toch in dat nieuwe Jeruzalem. Wij lopen de loopbaan en wij zien daarbij op Jezus. Zij zullen zijn aangezicht zien. Elders in Hebreeën heet het aanmerkt deze. Nee, in hoofdstuk 3 is dat geloof ik en hoofdstuk 12 vervolgens ook nog weer een keer. Dat wil zeggen, we zien hem. Houden onze blik op hem gericht. Om hem te dienen namelijk. En zullen hem zien, zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. Dat neem ik ook niet in de eerste plaats letterlijk. De beeldspraak wil namelijk zeggen dat waar voorhoofden de uitdrukking zijn naar buiten toe van de hersenen, om zo te zeggen, die erachter steken, staat het voorhoofd voor het denken. En als zijn naam op onze voorhoofden is, wil zeggen dat wij in de eerste plaats aan hem denken of gewoon hem bedenken of gedenken. En dus bedenken de dingen die boven zijn waar Christus is enzovoorts. Dat maakt ons ook tot goede dienstknechten van God. Dat zich dat in Openbaring 7 uitdrukt in dat 144.000 verzegelden het koninkrijk. Het evangelie van het koninkrijk prediken. En dat ze verzegeld zijn met de naam des Heren aan hun voorhoofden. Dat is daar de uitwerking van, ja, wat meer letterlijk. Maar ook daarachter ligt natuurlijk de geestelijke betekenis. Maar dat hebben we al besproken uiteraard. Zij zullen zijn aangezicht zien, zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn, dus zij zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben. Hetgeen we eerder ook al lazen. Want de Heere God verlicht hen. En zo is het maar net. Dat is wat de apostel Paulus uiteenzet in bijvoorbeeld, in elk geval de 2e Timotheusbrief. Zolang wij hem dienen ook en vooral in de praktijk, zou hij voor ons zorgen. Maar ook andersom, voor zover wij hem verloochenen, zou hij ook ons verloochenen. Maar wat hier uitgedrukt wordt en waar Paulus het over heeft, is dat er een verband is tussen deze twee dingen. Waar wij hem zoeken, zijn aangezicht zien, zijn naam is op onze voorhoofden en wij hem dus dienen in de praktijk, zal hij ook in de praktijk voor ons zorgen. Want hij zorgt voor zijn personeel. En dat is nu zo, is in de toekomst net zo goed zo. Dat is de situatie onder het nieuwe verbond. En dus de Heere God verlicht hen en als gevolg daarvan, zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Ook voor ons is dat waar, zolang we ons door de Heer laten verlichten, heeft het tot gevolg dat wij met hem als koningen zullen heersen. Dat wil zeggen, we zullen loon daarvoor ontvangen. Dat is de algemene waarheid. Daarna kun je natuurlijk gaan theoretiseren. Wie zijn die dienstknechten? Is dat dan de gemeente? Of zijn het 144.000? Of is het heel Israël? Dan zeg ik, nou, dat maakt me in dit geval helemaal niet uit. Zijn zijn dienstknechten. En waar wij hem dienen, zullen wij met hem heersen. Dat is de eenvoudige gedachte. En dat is in onze dagen van toepassing. Het is van toepassing in de dagen van de grote verdrukking. En van toepassing in de dagen van wat we dan populair maar weer noemen het duizendjarig rijk. En dus in het geopenbaarde koninkrijk van Christus. En daarmee zijn we min of meer aan het eind van het boek. Dat drukt zich ook op andere wijze uit. In de eerste plaats zal moeten duidelijk zijn dat wij via het begin van Openbaring 22 terechtkomen in het hele begin van de Bijbel, namelijk in Genesis, via de rivier. Nou ja, daar was het er één die zich verdeelde in vieren, maar vooruit. Maar via een rivier in de hof enzovoort en ook via het geboomte des levens en dat soort dingen meer. Maar ook op andere wijze vinden we hier het einde van het verhaal, want in wat nu verder volgt, komen wij terecht, misschien niet in Genesis 1, maar dan toch in Openbaring 1. Ook daarmee wordt het boek voltooid. Het eindigt waar het begon. Er staat namelijk in vers 6, hij zei tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Dat lezen wij ook in hoofdstuk 1. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast geschieden moet. Dat lees je min of meer letterlijk zelfs in Openbaring 1, vers 1. Het punt is dat die engel is gewoon de Heer Jezus Christus die zich in dit boek openbaart, namelijk bekend maakt aan Johannes en via Johannes ook aan ons. Zie, ik kom haastelijk, zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart, min of meer letterlijk uit Openbaring 1 vers 3. Want hoe dan ook, wij als gelovigen zouden onze verwachting stellen op de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn heerlijkheid en koninkrijk. En dat is in het algemeen de inhoud van dit Bijbelboek en meer specifiek van dit laatste visioen. Want het nederdalen van Jeruzalem uit de hemel is gewoon hetzelfde als de openbaring van zijn koninkrijk en van zijn heerlijkheid, dus zijn licht. Daarna zou je vanuit vers 7 eigenlijk rechtstreeks verder moeten lezen in vers 14... Vers 8 tot en met vers 13 is als het ware een parenthese. En daar ga ik nou eerst maar even op in. De parenthese wil zeggen, staat tussen haakjes als het ware. Hè? En namelijk in vers 8 tot en met 13 vinden wij een beschrijving van die ik uit vers 7. En dus weer een beschrijving van wie de Heer Jezus is. Maar het is er een die we in Openbaring 1 ook vinden. Namelijk vers 8. Ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. Komt een merkwaardige uitspraak nu trouwens. Want er staat, hij zei tot mij, die engel, die zei, zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergene die de woorden deze boeks bewaren. Dus je moet niet mij aanbidden, je moet God aanbidden. Maar de aardigheid is dat later uitdrukkelijk gezegd wordt, wie die ik is, het is wel degelijk de Heer Jezus. Moeten wij die dan niet aanbidden? En het antwoord is, voor zover hij God is, ja. Het is niet die mens die wij aanbidden als zodanig en beperkt daartoe. Voor zover wij de Heer Jezus aanbidden, aanbidden wij hem omdat hij God is, want er zou er maar één aanbeden worden, namelijk God. Zegt het Oude Testament uitgebreid, dus daar heb ik ook niks aan toe te voegen. Als we de Heer Jezus hebben leren kennen als God, zouden wij hem aanbidden. Als hij niet anders is dan een boodschapper, vertaald met engel. En als hij niet anders is dan een engel, van mijn part een engel uit de hemel, zou men hem niet aanbidden. Maar als we hem kennen als God, zouden we hem aanbidden. Want lees maar, vanaf vers 9. Hij zei tot mij, die engel dus, Johannes wilde hem aanbidden. De engel zegt, zie dat gij dat niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen. Ik ben der profeten en dergenen die de woorden deze boeks bewaren. Maar Christus is mededienstknecht en hij is broeder. Wij dienen dezelfde God namelijk. En Christus is hoofd van de gemeente, waarvan Johannes trouwens ook deel uitmaakte. En daar gaat het maar over. Maar hij zegt, als men zou aanbidden, men zou God aanbidden. En hij zei, de engel spreekt verder en zegt, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Daar kom ik zo nog even op terug. Die onrecht doet dat hij nog onrecht doet, en die vuil is dat hij nog vuil wordt, en die rechtvaardig is dat hij nog gerechtvaardigd wordt, en die heilig is dat hij nog geheiligd wordt. Zo van de dingen moeten hun loop hebben. Het neemt nog enige tijd en er zal een scheiding der geesten plaatsvinden, heet zoiets. De een gaat de ene kant op en de ander gaat de andere kant op en er is weinig aan te doen. Maar het gaat voort, het een en ander. Maar, vers 12, zie, ik kom haastelijk. Dat wil zeggen, hoewel deze dingen zich verder ontwikkelen en ook uiteenlopen, niettemin, ik kom. En ik maak daar een eind aan. Ik kom haastelijk, zodat je ziet dat deze engel die zegt, je moet mij niet aanbidden, maar je moet God aanbidden, wel degelijk de Heer Jezus Christus is. En mocht het nog niet duidelijk zijn, lees ik weer verder. Zie, ik kom haastelijk. De vertalers hebben het ook gezien en hebben ik dus met een hoofdletter geschreven. En mijn loon is met mij, om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn, in het algemeen ontleend aan oud-testamentische uitspraken. En daarna zegt dezezelfde engel, die zegt, je moet mij niet aanbidden, maar je moet God aanbidden. Diezelfde engel zegt, ik ben, vers 13, de alfa en de omega, de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet. En dus de eerste en laatste letter van het woord Gods. En dat betekent weer, ik ben het woord Gods. Van A tot Z. Het begin en het einde, staat er nog een keer bij. De eerste en de laatste, en dat is dus degene uit wie en tot wie alle dingen zijn. Ik bedoel, het is Christus die wij aanbidden omdat hij God is. Niettemin is hij profeet, niettemin is hij degene die zich en daarmee het woord Gods en daarmee God bekend maakt aan ons. En dus is hij boodschapper en engel en wat iets meer zij. Ja, dat is een minder bekende waarheid, maar ik spreek er regelmatig over. Het idee blijft dat het tegenwoordige werk van Christus in essentie is het bekendmaken van al het woord Gods, de heerlijkheid Gods, en dus van al wat onder oud-testamentische tijd nog verborgen was. En dan is hij dus profeet en in die zin doet hij zijn werk. In die zin is hij trouwens ook hoge priester, want dat is de verantwoordelijkheid van de hoge priester, het woord Gods bekendmaken, het licht laten schijnen in de wereld, de bibliotheek beheren, de tempel beheren, het priesterschap leiden, dat wil zeggen de priesters leiden enzovoorts. Maar dat is wat Christus nu doet, als dienstknecht Gods. Die getrouw is aan degene die hem daartoe heeft aangesteld in zijn opstanding, met dank aan bijvoorbeeld Hebreeën 13. En dan nog even terugkomen op het hele schriftgedeelte. Vers 8 tot en met 13 geeft dus in de eerste plaats een beschrijving van de ik. Uit vers 7 die zei, ik kom haastelijk. Het was een engel. En daarna gaat vers 14 verder bij vers 7, waar het gebleven was. En daartussen lazen wij nog even, verzegel de woorden de profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. De klemtoon leg ik in het vers op deze. Namelijk, verzegel de woorden de profetie deze boeks niet. Suggererend dat er woorden de profetie van een ander boek zijn in de Bijbel, die wel verzegeld werden. En dat is natuurlijk ook zo, en staat er ook bij in mijn Bijbel. Want er staat een verwijzing naar Daniel 8 vers 26 en Daniel 12 vers 4. Verzegel de woorden deze boeks, want het zal nog zijn tot de tijd van het einde. Maar de tijd van het einde in de Bijbelse betekenis van de term is begonnen bij de opstanding van Christus. En sindsdien worden de zegels van de boeken afgehaald. Ook van Daniel. En vandaar dat Openbaring in de eerste plaats gezien zou moeten worden als een toelichting, een verdere uitwerking van, maar een toelichting op het boek Daniel. Maar goed, dat hebben we in de loop van de bespreking van deze hoofdstukken gezien. Maar het algemene, het bredere idee is dat al wat in het Oude Testament verzegeld, namelijk verborgen was, in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard. En dat wordt hier alsnog aan het eind van heel de Bijbel en tegelijkertijd aan het eind van het Nieuwe Testament gezegd. Dit boek is niet verzegeld. En het is een belangrijke uitspraak, omdat het gemiddelde boek dat geschreven wordt over openbaring begint met te zeggen dat openbaring een verzegeld boek is. En dat je een sleutel nodig hebt om het boek te openen. Een beetje boek over openbaring heet meteen ook de sleutel tot de openbaring van Johannes. Het boek is niet gesloten. Ik hoop dat u het onderweg begrepen hebt. Is het niet zo. Je moet het alleen lezen zoals het geschreven is, als een commentaar en afsluiting op heel de Bijbel en met name specifiek op het profetisch woord en dus specifiek een commentaar op een aanvulling van Daniël. En dat is het dan. Maar in het algemeen nogmaals, het hele Nieuwe Testament is te beschouwen, moet beschouwd worden als een toelichting op heel het Oude Testament. En dus lezen we het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. Daarna kom ik terecht in vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. Een uitspraak die trouwens makkelijk ontleend zou kunnen zijn aan bijvoorbeeld de eerste Johannesbrief, waar het steeds gaat om dat wij zijn geboden zouden doen en waarbij ik altijd zeg en demonstreer dat het daarbij niet gaat om de 10 geboden of nog meer, maar dat het gaat gewoon om alles wat God gesproken heeft. Gods woord is nou eenmaal wet, onderwijs namelijk, en staat vast en dus kun je het ook weergeven met de term geboden en dat gebeurt dus ook. Dus zalig zijn zij die zijn woorden doen, daarmee sluit het aan bij vers 13, het voorgaande vers, maar beter nog, het sluit aan bij vers 7. Zie, ik kom haastelijk, zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. Zalig zijn zij die zijn geboden doen. En u merkt hoe logisch je vanuit vers 7 verder leest in vers 14. Want zoals gezegd, 8 tot en met 13 zijn een intermezzo, als muziek was, en anders een parenthese. Vers 7, zie ik om haastelijk, zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. Vers 14, zalig zijn zij die zijn geboden doen. Want zo bewaar je dat woord, hè? Je doet het gewoon. Maak deel uit van je leven. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht, hun recht, zij aan de boom des levens, het geboomte des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Waartoe? Vraag op grond van de tweede helft van vers 14. Waartoe zou men de stad binnengaan? Om te eten van de boom des levens, en omdat de bladeren van de boom zouden zijn tot genezing. Volgende vraag. Wat is dat dan, de boom des levens? Antwoord, Christus. Een andere antwoord zou trouwens zijn het nieuwe verbond. Iets breder. Zoals de boom der kennis des goeds en des kwaads uit Genesis de wet is in het bijzonder en dus religie in het algemeen. Als je voor de ene eet ga je dood, als je de andere eet heb je leven. Eén is kennis des goeds en des kwaads, dat is wet, daar schiet je niks mee op, dan ga je aan dood. Bediening des doods, boom des levens is het nieuwe verbond. Maar uitgedrukt primair natuurlijk in hem die het hoofd, de middelaar, de borg is van dat nieuwe verbond. Met dank aan de Hebreeënbrief, namelijk de Heer Jezus Christus. Die niet alleen die hoge priester is, maar ook de koning tegelijkertijd. En dus koning van dit koninkrijk uitgebeeld in dit Jeruzalem. En dan staat er weer, eerst zalig zijn zij die zijn geboden doen, want die hebben het recht om de stad in te gaan en te eten van de boom des levens. Maar buiten de stad zullen zijn de honden, de tovenaars, de hoereders, de doodslagers, de afgodendieners, de ieder die de leugen lief heeft en doet. Maar dat hebben we nou al 2 keer eerder gelezen, dus dat is nou wel duidelijk. De ongelovigen namelijk. Nogmaals, er zijn aan het eind van het verhaal maar 2 mogelijkheden. Je bent erin of eruit. En dan in vers 16, dat zijn echt afsluitende woorden zoals je die zou vinden aan het eind van een brief. En je weet sinds openbaring 2 en 3, eigenlijk sinds openbaring 1, dat openbaring, het hele boek, eigenlijk ook een brief is. Hè? Het is wel een soort uiteenzetting, maar het is een brief. Schrijf aan. Schrijf dit in een boek. Want eigenlijk is het zo dat nieuwtestamentische waarheid slechts tot ons komt in de vorm van brieven, omdat die waarheid nou eenmaal niet bestemd is voor de ongelovigen. En dus worden de boeken geadresseerd, krijgt het de vorm van een brief. Het is alleen bestemd voor de gelovigen. En dit boek is daar geen uitzondering op. Ook de Hebreeënbrief niet. De boek heeft niet de vorm van een brief eigenlijk. Het is ook geen adressering aan het begin. Maar aan het eind blijkt het toch een brief te zijn. Want er worden hartelijke groeten gedaan en persoonlijke mededelingen. En dat vind je hier ook alleen nu van de Heer Jezus zelf. En daar staat er: ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om jullie deze dingen te getuigen in de gemeenten. Niet in de wereld, in de gemeenten. Het is alleen bestemd voor gelovigen. Voor degene voor wie dit boek een gesloten boek, een verzegeld boek, blijkt te zijn, geldt dus dat zij blijkbaar ongelovigen zijn. Het zij in de absolute, het zij in de relatieve zin. Ik, Jezus, heb een engel gezonden om jullie deze dingen te betuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, dat is een verwijzing naar Jesaja 11. U weet wel, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouden tronk van Izzi. Een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen. Waar gaat dat over? Over de komst van de grote koning, de Messias, de koning van het Messiaanse Rijk. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Verwijzen naar 2 Petrus natuurlijk. En vervolgens, en de geest en de bruid zeggen, kom. Dat is ook zo'n cryptische uitdrukking waar veel over gespeculeerd wordt. Ik heb er geen moeite mee. Daar waar wij de geest hebben ontvangen, zeggen we, kom Heer Jezus. En voor zover we dan deel hebben aan een nieuw verbond, in het algemeen gesproken, heb ik vorige keren ook gezegd, wordt in het algemeen gesproken over de bruid. Alleen als ingezoomd wordt, zal blijken dat wij weliswaar vrouwelijk staan ten opzichte van Christus, maar niet omdat wij specifiek de bruid zijn, maar zijn lichaam. Kortom, ik probeer te zeggen dat geest en bruid hier eigenlijk gewoon hetzelfde betekent. Zijn wij uit God geboren, zijn wij uit de geest geboren, dan zijn wij geest. En als we deel hebben gekregen aan het nieuwe verband, de bruid. En als wij behoren tot de allereerste daarvan, maar dat komt hier verder niet aan de orde in deze hoofdstukken, dan zijn we zelfs lichaam van de bruidegom. Nog meer verbonden met Christus dus. En dieper ga ik er maar niet op in. Verder is het aanvoegende wijs. De bedoeling is dat men dit zou zeggen. Het is een wens. Hè? Het geldt voor ons ook. Wij zouden zeggen, kom. En dat staat er ook achter, want in het algemeen, die dit hoort, de woorden deze boeks en deze profetie hoort en bewaart, met dank ook aan Openbaring 1, die zouden wensen dat de Heer zou komen, liefst zo spoedig mogelijk. Ik verlang zo naar de grote dag dat Jezus wederkeert. Die het hoort zeggen, kom, en die dorst heeft naar het water des levens, naar het leven dat voortkomt uit het binnenste van de Heer Jezus Christus. Die dorst heeft komen, kortom, wie wil, want het is genade en vrij dus, hè, nemen het water des levens om niet. Oude beeldspraak die we langzamerhand zouden kennen. Want ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie deze boeks hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En dat was niet mis. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. In beide gevallen is dat heel erg. En eigenlijk moet ik daar niet meer op ingaan. Dat moeten we nou. Tijd is ook om natuurlijk. Maar ik wijs er maar op dat afdoen en toedoen aan de woorden deze boeks beide gewoon naast elkaar gezet worden. Ex aequo, dat wil zeggen, het is allebei verkeerd, hè? Als je er wat aan toe doet, is het fout. Als je er wat aan afdoet, is het ook fout. Maakt verder geen verschil. Er zijn er die eraan toe doen. Er zijn er die eraan afdoen. En soms denk ik, nou ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat het verschil is, hè? Heb je nou de zogenaamde vrijzinnigheid binnen het christendom? Wat doen die? Doen die er wat aan toe of doen die er wat aan af? Ik ben geneigd te zeggen, ze doen er wat aan toe, want ze vertellen hun eigen verhalen erbij. Daarna kun je zeggen, maar in die verhalen doen ze er wat aan af. Dan zeg ik, oké, einde van de discussie. Maar aan de andere kant, broeders en zusters, waar ik het zicht heb, zal ik maar zeggen, op wat evangelisch heet, dan zie ik alleen maar dat men eraan afdoet. Niet dat men er iets aan toevoegt, namelijk erbij zet, maar dat men eraan afdoet. Ik zal bijna letterlijk iemand citeren die zei: nou ja, we geloven toch allemaal dat Jezus voor onze zonde gestorven is, en de rest is alleen interessant voor degenen die willen discussiëren, maar dat doet er niet toe. Of zoiets, wat er maar precies letterlijk stond, want ik las het laatst ergens in een evangelisch blad. Dat is aan afdoen, dat is de Bijbel uitkleden, alles weggooien en zo laten we lol bedrijven, want Jezus is voor onze zonde gestorven. Dan denk ik, hoe kun je zoiets nou zeggen? Iemand is voor ons gestorven, dus laten we blij zijn. Alsof de Bijbel trouwens niet meer te melden heeft dan dat, en alsof dat de blijde boodschap zou zijn. Men doet er dan dus bewust aan af, en het heet evangelisch. En ik denk dat het symptomatisch is voor wat tegenwoordig evangelisch zich noemt. En daar geldt dezelfde waarschuwing namelijk. Hè? Niet, ik zal hen niet plagen geven, maar ik zal hen wel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in het boek geschreven is, overeenkomend met de tweede Johannesbrief, waar de apostel zegt: zie dan toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen, enzovoorts. Ik bedoel, de Heer zal komen om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn, en dat betekent dat men eventueel helemaal niets vergeld krijgt, omdat er niks te vergelden valt. Als er geen loon te geven is, als men de Heer niet gediend heeft, ook al was men dan kind van God en dus dienstknecht Gods en erfgenaam Gods, als men de Heer niet gediend heeft, krijgt men ook geen loon. En daarom staat er: ik zal hun deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit degene in het boek geschreven. Dus het betekent niet dat ze eruit geworpen worden, want dat kan in de praktijk niet. Maar het gaat erom de heerlijkheid die men daar zou ontvangen, zoals op vele andere plaatsen beschreven. Ze worden behouden, maar als door vuur. Laat ik die dan nog even noemen. Uit 1 Korinthe 3 was dat. En dieper kan ik er nou niet op ingaan. Maar het is een waarschuwing. Men zou er niet aan afdoen. Men zou er ook niet aan toedoen. Dus wat we overhouden is sola scriptura. Om een klassieke term te gebruiken. Alleen de schrift. Maar ik voeg eraan toe. En ook heel de schrift. Onder het motto: de waarheid. De hele waarheid en niets dan de waarheid. Dat moet je dan zweren voor de, als getuige onder ede enzovoort. Maar waarheid schrijf ik altijd met een hoofdletter. Dus wordt het woord Gods, het hele woord Gods en niet anders dan het woord Gods. Hè? En dat is de waarschuwing op de laatste bladzijde van de Bijbel. Daarna vers 20, die deze woorden getuigt, zegt: ja, ik kom haastiglijk, amen, ja kom, Heer Jezus. En dat is de laatste woorden die wij van de Heer Jezus feitelijk hebben. De belofte van zijn wederkomst. Niet omdat hij in de dagen waarin dit boek geschreven werd al zo nabij was of zo, maar wel degelijk omdat dat onze enige praktische hoop is. En dat gold ook voor Johannes en de gelovigen van pak en beet 2000 jaar geleden, zal ik maar zeggen. We hebben beloften, de betere beloftenissen van het nieuwe verbond, heet dat in de Hebreeënbrief. We hebben de beloftenissen van een heerlijkheid van Christus die geopenbaard zal worden. En onze zalige hoop is, Titus 2, de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Daarna zouden wij onder alle omstandigheden uitzien. En dat is onze enige hoop bij leven en sterven. Dit is onze hoop, de verschijning der heerlijkheid van Christus. En in afwachting daarvan geldt, vers 21, de genade van onze Heer Jezus Christus met u allen. Want in afwachting daarvan is het de dag der genade en kennen wij Christus, die gezeten is op de troon der genade, en zien wij hem met eer en heerlijkheid gekroond. Die genade zal met ons zijn en daaruit zouden we dagelijks leven, vooruitziende naar en ons uitstrekkende tot de openbaring van Jezus Christus. Zullen we danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij uw woord mochten horen, ook vandaag weer. En dat wij door het profetische woord, dat zeer vast is en dat als een licht schijnt in onze van nature duistere harten, onze hoop en verwachting mogen stellen op onze heiland zelf en in het bijzonder op de openbaring, de verschijning van zijn heerlijkheid. We danken u dat we over alle omstandigheden van vandaag, maar ook over de omstandigheden van de grote verdrukking zelfs mogen uitzien naar die dagen waarin uw heerlijkheid deze hele schepping en daarmee de aarde zal vullen. We danken u boven alles dat wij daar een plaats in hebben gekregen als gemeente van eerstelingen. Dat u ons nu reeds trekt uit een vooralsnog duistere wereld en ons plaats in het licht, opdat wij in dat licht en in die dag der zaligheid en der genade zouden wandelen, nu reeds, om als eerstelingen deel te krijgen aan uw koninkrijk en aan uw nieuwe schepping. Wij danken u, Vader, voor die grote rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons, waardoor wij onttrokken worden aan het verderf en de heerschappij van zonde en dood en wet en geplaatst worden in de vrijheid, opdat we in die vrijheid u als de levende God en u ook als de koning en hogepriester van het nieuwe verbond zouden dienen. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat uw werk in ons voortgang mogen vinden, opdat wij veranderd mogen worden naar uw beeld, opdat u zou zijn alles, ook in onze persoonlijke levens. Wees u ons nabij met uw kracht en genade, opdat we ook zouden delen in uw heerlijkheid. Amen.